Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag. En met Marcel van der Crane, zoals iemand op Twitter nog vroeg, is van der Crane daar ook bij?
Oh, ja, zeker. My answer was yes.
Ja, maar jij bent zo van over de grenzen tegenwoordig, Mike.
Ongelooflijk.
Tweet jij ook nog in het Nederlands of doe je dat niet meer?
Not so much.
Not so much anymore. Uitstekend. Ja, we hebben natuurlijk meteen even contact met Marcel, want die zit thuis. Nou, het is natuurlijk Valentijn waar we zo uitgebreid mee gaan spreken in Honslesdijk van Kunstgrasveldje. Maar kun jij dat ook een beetje beschrijven? Of is dat privacygevoelig, Marcel? Is er iets waaraan we jou kunnen herkennen daar?
In het dorp? Nee hoor, ik woon gewoon lekker langs een rustig riviertje en de bootjes varen voorbij en that's it.
Nou, dat is ook leuk toch? Hè? En aan het rustige, idyllische riviertje hebben we contact met Marcel van der Kraan. Ja, in Engeland is het niet zo rustig meer. Laat nog één keer die kop zien die je had. Nou ja, ik weet het wel uit mijn hoofd ongeveer. De Daily Mail die had iets geschreven van Everything Ten Hag touches changes in gold, zeg ik dat. Ja. Iets van die strekking. Everything Ten Hag touches is turning to gold, ja. Wat een coach, hè?
Turning to gold, juist. Ja, nee, het is totale lyriek in Engeland. Het is echt helemaal in zijn voordeel gekeerd. En als je gisteren de wedstrijd zag, prachtig natuurlijk, 75.000 man. Anthony die gelijk al een doelpunt maakt, dan denk je van nou, het kan allemaal niet beter. Maar in de tweede helft is natuurlijk een hele periode geweest dat ze enorm onder druk hebben gestaan. Dat je eigenlijk zit te wachten op de nekslag voor die ploeg van Ten Hag. Maar ja, dat is dus wel wat er nu is veranderd. En daar hebben al die kranten, die jongens van Sky Sports, de BBC, daar hebben ze het allemaal ook over als ze bij Ten Hag terechtkomen na de wedstrijd. De weerstand, de mentale weerbaarheid van zijn team, er staat een team. En ze vinden het allemaal eigenlijk geweldig dat die Ronaldo eruit gesodemieterd is en dat hij alleen nog maar mag invallen. Dat is natuurlijk een absolute held daar geweest. En ja, ze dachten allemaal van nou, die gaat bepalen hoe er hier gevoetbald wordt. En die gaat bepalen of Ten Hag wel of niet grip op hem krijgt. Maar dat heeft hij dus wel heel goed gemanaged in die eerste weken en maanden.
Ja.
Dat vond ik wel heel erg opvallend toen je Ronaldo zag invallen als vervanger van Anthony. Die vervolgens vanochtend op Twitter aangaf hoe blij je was om met de grote Ronaldo te mogen voetballen en trainen. Maar als je ziet hoe Ronaldo inviel, hij was aan het druk zitten, enorm ierig op een doelpunt, ook balend als die bal net niet goed kwam. Ja, ik vind het wel heel knap dat iemand die je dan op de bank zit, dat je hem toch zo weet te motiveren, dat hij er zo in komt.
Het zegt ook wel heel veel over hoe Manchester United ervoor stond. Want je zou ook kunnen beredeneren tonen van wilskracht in eigen huis tegen Arsenal of Liverpool. Dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Maar ze komen natuurlijk uit een miserabele crisisperiode waarin dat gewoon niet werd gedaan dus.
Pim, als je weet wat er uit die kleedkamer allemaal werd gelekt en wat er naar buiten kwam in het afgelopen jaar en het jaar daarvoor. De spelers stonden elkaar nog net niet naar het leven, maar er was een sfeer die ver onder het vriespunt was. Ze lieten allerlei dingen over elkaar los, dat er allemaal groepjes waren. En dat was misschien wel een van de grootste taken van Ten Hag. En ja, dan moet je op een gegeven moment ook natuurlijk wel spelers, hele grote spelers, die 100 miljoen hebben gekost, zoals Harry Maguire, die moet je eruit knikkeren. En die moet je ook nog wel weer te vriend houden, want die heeft hij soms nodig. Dat zag je afgelopen zaterdag dan. Al vinden alle supporters eigenlijk dat Erik hem wel helemaal mag afschrijven. Want ze zeiden, hij stond 3 minuten in het veld en hij kreeg een gele kaart. En hij had er bijna een penalty veroorzaakt. Dus alsjeblieft Erik, je hebt zijn beste positie heb je gevonden. En die is op de bank.
Ja.
Ik vond het wel mooi hoor. Want kijk, die Maguire die kreeg heel snel geel. Maar dat was nou ontzettend dom balverlies van Casemiro. En ik denk dat hij juist een hele... Hij heeft de draaicirkel, een beetje mijn draaicirkel, denk ik. Maar ik vond wel dat hij daar een hele nuttige overtreding maakte. Want die gele kaart moest hij, denk ik, pakken. Maar in dat strafschopgebied kroop hij wel door het oog van de naald. Maar het is wel mooi dat hij zulke spelers eruit gooit. Ik vond trouwens ook bij die Engels, ik weet niet hoe jij dat hebt gezien, Marcel. waar Bruno Fernandes met zijn twee passes op weg naar de 1-2 ja, of 2-1 en 3-1. Ja, die waren natuurlijk fantastisch. Maar Christian Eriksen was ook echt fenomenaal, hoor, vond ik.
Ik snap nog steeds niet dat Ajax Eriksen niet heeft binnengehaald. Die lag echt voor het grijpen. Die konden ze zo binnenhalen. Hij wilde, volgens mij heeft zijn zaakwaarnemer Martin Schoots, dat is een Nederlander, hè, die al vanaf de jeugd met Eriksen optrekt en hem begeleidt. Die heeft volgens mij nog pogingen gedaan. Zo van, nou, Ajax, weten jullie nu wel zeker dat je deze jongen niet wil hebben? Hij is transfervrij. Maar Ajax heeft het niet aangedurfd. En ik... Er zullen wel redenen voor zijn, maar ik denk dat ze nu nog wel drie keer op hun hoofd krabben als ze misschien voetballen.
Ja, die reden, en dat heb je deze podcast volgens mij al een paar keer gezegd. Ik denk dat dat is, Marcel, in die hele affaire Nouri. Daar hebben ze in het begin bijna voor de rechter gestaan tegenover de familie Nouri. En daar is aangegeven, heeft Ajax betoogd, eigenlijk bij het bepalen van de schadevergoeding, dat ook als hij goed behandeld was op het veld, dat hij nooit meer Champions League niveau, nooit meer het absolute topniveau gehaald zou hebben. En ik denk dat dat toch wel een probleem was bij Ajax. Dat ze dan niet Eriksen konden halen, want die zou het tegendeel bewijzen dat ook Nouri misschien ooit, als hij goed behandeld was geweest, wel nog de top had kunnen halen.
Sowieso gevoelsmatig een lastige zaak was dat natuurlijk.
Een andere Nederlandse club die hem heel graag wilde hebben.
Dat was
en die hebben ook nog wel even gesproken. Nee, dat was de aartsrivaal van in de klassieker Feyenoord.
Oh ja.
Die hebben heel dicht nog bijgetreden. Maar uiteindelijk vond Eriksen dat zelf niet het beste idee met zijn achtergrond.
Nee, ik zie producer Heijn hier helemaal opkijken. Van, ja. Wat is dit nou weer voor verhaal?
Heijn loopt nu huilend weg.
Nee, maar Heijn, Simantjes schiet ook even een balletje in de kruising. Hè? Dus, dus wat dat betreft. Hey, maar zondag was dat dus dat Manchester Arsenal met 3-1 versloeg. Wat ik wel heel leuk vind persoonlijk om te zien, is als dus al die spelers die bedanken op Twitter de fans voor alle steun. En dan krijg je, nou ja, en dan regent het reacties van United fans. Dus Martinez die had gezegd van, nou ja, dankjewel voor alles. Het had iedereen gezegd van, meet nooit meer uitvallen, want dan moeten we inderdaad die Maguire weer opstellen. Maar wat ook wel grappig was bij Malaysia, die deelde ook zo'n foto. En er wordt heel veel, Marcel, gezegd van, ja, hij was echt een bargain. Hij was echt een koopje. Feyenoord is eigenlijk een beetje afgezet met die 15 miljoen. Het is een veel betere voetballer dan dat.
Een steal.
Ja, een steal inderdaad, hè?
Ja, een steal van 15 miljoen. Dat vinden ze echt een koopje.
Ja.
Dan moet ik wel zeggen, hij had het voor het eerst echt zwaar. Hè? Hij heeft had misschien wel een van de meest sensationele vleugelspitsen van de Premier League tegenover zich. Want die Saka, die is natuurlijk ongelooflijk snel. Dat is echt zo'n product uit die opleiding van Arsenal met heel veel snelheid. En ja, hij moest flink aan de bak. Maar uiteindelijk vocht hij zich... Die donderse Malaysia toch helemaal terug in de wedstrijd. En dan zit hij er met van die vliegende tackles bovenop. En uiteindelijk zag hij dat hij dat zo goed had gedaan, dat Saka hem terugpakte met een behoorlijke overtreding. Die die Malaysia dan wel kon hebben, maar die hem wel pijn deed.
Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval mooi dat
hij wel mooi dat Saka met een gele kaart van het veld afstapt in Malaysia.
Ja, en Mike, even een beetje zuur misschien, maar Anthony die speelt natuurlijk zijn eerste minuten bij Manchester. Nou ja, natuurlijk veel besproken die transfer, maakt zijn eerste goal. Het eerste wat hij natuurlijk doet is uitzinnig naar die fans toe lopen en het Manchester United logo kussen, waarop allerlei Ajaxiden weer de beelden delen. Van, was het ook zijn eerste goal, dat weet ik niet, of in ieder geval bij Ajax. Maar dat hij ook het Ajax-logo kuste, zo veranderlijk is voetballerij.
En als hij ooit nog een keer naar een andere club gaat en hij schiet hem in de eerste wedstrijd in, zal hij ook dat logo kussen.
Ja.
Maar de algemene tendens bij de Ajax-fans, wat ik zo een beetje zag op social media, was wel van elke speler die voor 100 miljoen weggaat, die mag bij zijn eerste doelpunt, maar ook bij zijn zesde doelpunt, gewoon het logo kussen.
Ja, ja, precies, ja. Nou, in ieder geval heel bijzonder dat de Manchester die overwinning heeft.
Hij stond wel voor het verkoorde vak, hè?
Wat? Wie is hier nou? Wacht even hoor. Komt er nou iemand binnen?
Zonder kloppen.
Zonder kloppen. Wat is dit?
Hij stond wel voor het verkeerde
vak. Ja.
Hij stond wel voor het verkeerde vak.
Ah, dit
dat,
is...
Dat logo te kussen.
Ik heb soort het idee dat
van
ik...
Arsenal.
Dat ik met
hij kreeg, hij kreeg ook nog op zijn sodemieten.
Van de scheidsrechter.
Ja. Volgens hij mij kreeg nog op zijn sodemieten.
Volgens mij is hier goddelijke interventie.
Maar ik dacht dat we eindelijk een keer een podcast zonder Van Anton Driessen zouden hebben, Pim.
Nou goed, het is dus zo, moeten we even aan de luisteraars uitleggen, dat het technisch lastig is om met en de chef voetbal en de chef telesport tegelijkertijd contact te hebben. Dus we hadden eerst even met Marcel van der Kraan contact, maar ik zie hoor Valentijn in één keer binnen zeilen.
Hein Keizer is gewoon de Hakim Ziyech van deze podcast, de tovenaar.
Maar het is wel leuk, want we waren allemaal heel positief natuurlijk over Manchester, maar Valentijn heeft vast een hele andere wedstrijd gezien. Valentijn.
Nou ja, eigenlijk zijn ze natuurlijk weggespeeld. Ze zijn vier keer over de middenlijn, drie keer scoren. Geweldig rendement. Maar ik was echt zwaar onder de indruk van Arsenal. Ook echt geweldig spelen. En, onze vriend Anthony speelde gewoon ronduit slecht. En, maar hij maakt een bal af. Nou, ja, die mag je ook wel afmaken hoor, als je in die situatie komt. Dus ik was eigenlijk helemaal weg van Arsenal. De manier waarop zij voetballen. Dat had ik eigenlijk nog niet zo echt doorgehad de laatste weken.
Nee.
Maar dit klinkt als een complimentje. Ik hoor geen gejuich, Hein.
Dat gaan we er later nog inplakken. Zover zijn wij technisch nog niet. Maar er komt zeker het complimentje van Valentijn erin terug.
Ja, je zag wel op allerlei social media ook. PSV speelt natuurlijk tegen dit Arsenal in de Europa League. En daar waren toch wel mensen die hoopten voor PSV dat Arsenal... En dat doen Engelse ploegen wel eens in de Europa League. Met een B-ploeg zou komen.
Ja, absoluut. Hey, maar verder, Marcel. Misschien kunnen we nog even de sprong naar Feyenoord maken. Arnezen is per direct weg, hè? Is denk ik de beste oplossing?
Nou, het was natuurlijk al de afgelopen weken duidelijk... dat hij niet verder zou gaan. En dat er weinig toekomst meer voor hem was. Maar ook vanwege zijn gezondheid heeft Feyenoord natuurlijk daar wel zwaar op ingezet. Er gaat een nieuwe situatie ontstaan. De transferwindow die was heel druk. Dus er was ook geen noodzaak om nu heel snel of iemand te halen... of om Arnezen heel snel terug te halen. En die wordt 66 deze maand. Zijn contract loopt af. Dus ik denk dat het een vrij logische oplossing is.
Ja. Ja. Wil jij nog heel veel blijven hangen bij de stellingen? Want dan kunnen we nog even zo daarna Feyenoord doorpakken. Valentijn, jij bent er ook nog? Na dat complimentje of ben je van je stoel gevallen?
Ik ben er nog.
Oké, hartstikke goed.
Nee, ik ben er nog. Ik zit nog...
Moet je wel even van tevoren duidelijk aangeven van wie je een antwoord verwacht? Want anders wordt het één grote chaos, denk ik.
Eén groot pandemonium. We gaan nu de stellingen doen en dan mag Mike eerst antwoord geven. Dan Marcel en dan Valentijn. Ja? Nou, kijken hoe dit gaat. Stelling 1. PSV heeft de focus verkeerd gelegd bij het aankoopbeleid.
Eens.
Eens.
Valentijn.
Ik mocht nog niet, hè?
Ja, jij bent nu aan de beurt.
Je bent aan de beurt.
Ja. Ja, ik heb gezegd.
Wat zei je dan? Oneens. Bergwijn is te goed voor de Eredivisie.
Eens.
Oneens.
Ik denk dat we zo even tussendoor een ander muziekje voor die stellingen moeten doen. Een of andere wals van James Last of zo. Dat wel lekker zou kunnen zijn. Gaan wij naar de volgende stelling. Mike, Feyenoord wint bij Lazio.
Eens.
Oneens.
Danilo wordt topscorer van de Eredivisie.
Oneens.
Jezus, jongens. En het is raar om Iataren buiten de Champions League selectie te houden.
Eens.
Oneens.
Het is wat?
Ik denk dat deze podcast door Omroep Max overgenomen gaat worden. Want het is echt uitstekend te volgen. Want dat is een beetje het boodschappenspel. Valentijn, het is raar om Iataren buiten de Champions League selectie te houden.
Oneens.
Oké, dank. Pakken we Feyenoord eerst nog even mee. Ik moet er wel van bij komen.
Je wil van Marcel af, hè?
Marcel die is natuurlijk de meest drukke... Hoewel jij ook heel druk bent vandaag. Maar wat ik wilde vragen, Marcel, is Van der Vaart zeggen... Wat is er? Ja, kijk. Marcel. Jezus, jongens, wat is dit voor gedoe? Van der Vaart gisteren had gezegd bij Studio Voetbal... dat Feyenoord tweede gaat worden. De veerkracht die ze bij Go Ahead hadden getoond... En de manier van spelen van Slot en hoe de spelers het oppakken... dat gaat Feyenoord misschien wel weer ver brengen dit seizoen. Wat denk jij?
Nou, Feyenoord stoort iedereen altijd zand in de ogen door. Te winnen van de clubs in het rechter rijtje. Eerst maar even tegen AZ, PSV en Ajax spelen. En dan wil ik het altijd even zien. Ik heb al zo vaak gezien dat ze met de kerst heel leuk voorstonden. En dan kwamen in januari de pittige wedstrijden. En dan... was het in één keer weer klaar.
Ja. Maar het wordt wel natuurlijk heel interessant. Wel interessant hoe ze zich tegen Lazio staande weten te houden. Valentijn, of vind jij Lazio ook niet bepaald een hoogvlieger op dit moment?
Ja, het is geen hoogvlieger, maar ik heb ze van de week toevallig gezien spelen tegen Napoli. Het is best wel een aardige ploeg. Dus je zou wel aan de bak moeten. Maar ja, ik denk dat het een beetje gelijkwaardig dat zij gelijkwaardig aan elkaar zijn. En ja. Lazio is wel wat beter ingespeeld dan Feyenoord. Dat denk ik wel. Want iedereen gaat vergeet ineens het eerste kwartier van Feyenoord in Deventer. En daarom moesten zij natuurlijk zoveel gas geven. Ja, en om eerlijk te waarde zeggen, dat Go Ahead Eagles, dat is rechtstreeks op weg naar de eerste divisie. Op deze manier natuurlijk.
Hey Marcel, ik laat je gaan. Of heb je nog een laatste bijdrage die je wil leveren in deze podcast?
Nee, ik zat nog even in de krant te kijken naar die Cristiano Ronaldo. Die staat te klappen. Dat vond ik eigenlijk ook wel grappig.
Ja, mooi hè?
De grote Ronaldo staat te klappen voor Anthony. En dat zie ik hem niet zo vaak doen. Hè? Dat hij zo enthousiast. Hij heeft natuurlijk met een gezicht als een hoortworm de eerste week op de bank gezeten. En er is toch wel iets wat hij ten Hag geraakt heeft bij hem. Waardoor hij nu zo super enthousiast zich opstelt. Maar ja, hij moet ook wel. Want kijk, hij verdient €555.000 per week. En hij kan niet meer weg. Dus hij moet verder. Ja, dat bedrag dat wil hij elke week nog wel op zijn bankrekening zien. Ja. Dus zal hij er wel wat voor moeten doen.
Maar hij vindt het waarschijnlijk ook wel mooi om die mentorrol bij Anthony te pakken dan. Omdat ze allebei ook Portugees spreken natuurlijk. Of is dat weer te romantisch gedacht van mij? Ja.
Nee, tuurlijk. Dat is in die kleedkamer helemaal goed. Die gasten zoeken elkaar toch op. Die Brazilianen, Portugezen. Dat zie je bij al die clubs. Bij Feyenoord zijn ze nu ook aan het zoeken wie elkaar kan opzoeken. Maar daar zijn ze nog niet helemaal uit. Want in 16 hoeken van de kleedkamer zit een andere taal. Dus dat is nog een beetje lastig.
Ja, precies. En wat ik ook nog wel aardig vond, wat Ten Hag zei, is dat hij Dalot en Anthony dan op rechts heeft staan en dat hij daar eigenlijk Mike eenzelfde chemie wil creëren als dat hij bij Ajax deed, bij Masraoui en Anthony. Dus vond ik wel leuk om te horen hoe daar dan over na wordt gedacht door de trainer.
Ja, één ding kun je wel zeggen. Erik ten Hag denkt er wel over na. Dus ja. Ik vind het wel heel mooi. En hij staat, zoals hij het zelf zegt, aan het begin van een heel mooi proces. Ik vind het nog wel heel erg wiebelig, want hij zei ook terecht dat het allemaal nog niet heel best was tegen Arsenal, maar hopen dat ik iets heel moois kan doen.
Ja, ja. Oké, Marcel, dankjewel. Ja, Valentijn, die heb je helemaal het rijk voor je. Alleen woensdag moet Ajax natuurlijk tegen Rangers FC. Maar ja, die kregen natuurlijk afgelopen weekend op hun broek in de Old Firm tegen Celtic. Walkover voor Ajax?
Walkover? Moet ik even over nadenken. Walkover zal het niet worden, maar het wordt wel een gewone reguliere overwinning.
Ja.
Die Rangers, ja, het stelt niet zoveel voor. Dat bewijst Celtic. Alleen PSV was niet bij macht om dat ook te bewijzen. Nou, het zegt denk ik meer over PSV dan over Rangers.
Ja, Rangers natuurlijk wel Europa League finale gehaald.
Ja, dat sowieso. Ze zijn wel een hele goede speler kwijtgeraakt. Die speelt nu bij Ajax. Ik moet zeggen, ik ben de eerste wedstrijd best wel onder de indruk van Kelvin Bessie. Hoewel die ook nog niet echt is getest natuurlijk. Die heeft ook een paar aardige opwarmpotjes in Nederland gespeeld. Hij heeft af en toe nog moeite om de goede kleuren te vinden. Opbouwend valt hij me nog niet heel erg mee. Maar verdedigend is het wel een beer. En razendsnel. Dus ja, volgens mij is het voor een spits geen pretje om tegenover hem te staan.
Nee, en veel vragen die binnenkomen zijn... Wie gaat er rechtsbuiten worden tegen Rangers of verder in het seizoen? Want je hebt natuurlijk zo'n keur aan mogelijkheden daar.
Ja, ik vermoed dat Taylor wel weer zijn basisplaats terugkrijgt. Ik had ook het idee dat zijn reserverol tegen Cambuur voornamelijk was ingegeven om hem wat rust te geven. Dus die keer terug, denk ik. En dan zou het me niet verbazen als hij gewoon begint met Berghuis op de rechtsbuitenpositie.
Okay.
Ook Campos is net binnen. En die zal later echt wel aan zijn trekker komen. Maar ik denk dat hij voor Berghuis kiest in eerste instantie.
En dan Tadic achter de spits.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, want dat is wel een beetje het verhaal, hè, Valentijn, van nu. Van uiteindelijk wordt Tadic verdrongen in dat elftal of niet?
Ja, ik denk dat Berghuis centraal komt te staan en Tadic aan de rechterkant. Ik vond Tadic wel, in ieder geval, ja, die tegenstand leek natuurlijk ook nergens op. Maar een heel stuk beter voor de dag komen dan die week ervoor bij Utrecht. Maar Ik denk dat Schreuder Tadic niet zo snel zal laten vallen. Dat geloof ik niet. Nee. Dus die zal denk ik voorlopig toch wel in de basis blijven starten.
Ja, ik moet zeggen, ik verbaas me ook wel heel erg over die kritiek op Tadic. Natuurlijk was hij een aantal wedstrijden niet goed. Dat was ook wel reden om even iets minder te zijn. Want die heeft gewoon oog in oog staan met een aantal overvallers. En je kunt zeggen van het is een Servier en hij is in de 30. En dat doet hem niks of mag hem niks doen. Maar wat je om hem heen hoort, heeft dat toch wel een behoorlijke impact gehad. En nu had hij dan geen assist tegen Cambuur. Maar als je ziet hoe de 1-0 tot stand komt. Met Berghuis die er overheen komt. En hoe hij die bal eigenlijk doorwipt. Waardoor uiteindelijk Bergwijn kan scoren. Tadic heeft altijd zijn waarde. Met doelpunten assist. Of in dit geval een voorassist. Ik vind die discussie over Tadić echt een non-discussie.
Ja, maar hij is natuurlijk misschien wel beter op links dan op rechts. En op rechts heb je natuurlijk net een Argentijns international binnengehaald. En er komen natuurlijk ook steeds meer geluiden om Kudus toch meer minuten te gaan geven. Dat zou ook vanaf rechts kunnen.
Ja, en in de Champions League is het ook nog een optie om Tadić in de spits te zetten. Dat heeft Erik ten Hag natuurlijk ook veelvuldig gedaan in het succesjaar van de Champions League. Dus ook dat is een optie. Maar ja, ik kan me nog niet heel goed voorstellen dat hij Brobbey slachtoffert. Dus met Tadić kun je alle kanten op. Die kan eigenlijk op vier posities voorin spelen.
Hey, en is het een beetje tot bedaren gekomen allemaal in Amsterdam? Of rommelt het in zoverre dat door wat er allemaal is gebeurd met de RVC richting Hamstra, Huntelaar, dat er veel onrust binnen die club is? Valentijn, wat denk jij?
Ik denk dat nu de storm wel is gaan liggen. Hè? Met die transfer deadline. Als je maar blijft presteren. Je moet wel blijven winnen. Want verlies je van Rangers thuis. Ja, dan zijn de rapen gaar natuurlijk. Dat wordt nauwelijks geaccepteerd in Amsterdam. En hetzelfde geldt voor de wedstrijd tegen Heerenveen komend weekend.
Ja.
Thuis. Nou, die doen het natuurlijk wel aardig. Die hebben een wel aardig keeper ook op goal. Maar dat zijn wedstrijden die je wel moet blijven winnen. Als je dat niet wint, dan is het heel snel heel onrustig in de Johan Cruijff Arena.
Maar je merkt ook wel dat de rijen sluiten. Dat Ten Hag, daar ga ik weer. Schreuder was heel erg boos dat Anthony toch vertrok. Ja, en nu is het zo van ja, dat was boosheid op dat moment. En ook wel logisch, want weer een speler weg. Maar ik ben zeer tevreden met mijn huidige selectie. En wat Ajax heel erg mee heeft dit seizoen is, het spel is nog niet eens echt heel goed. Heel af en toe een fase in een wedstrijd. En Ajax scoort gewoon heel makkelijk. Maar het is niet om te zeggen van Ajax speelde de eerste wedstrijd al de pannen van het dak.
Nee, maar ze hebben ook een makkelijk programma, hè?
Een redelijk makkelijk programma. Utrecht uit is traditioneel wel moeilijk. Dus die hebben ze wel gehad. Maar voor de rest is het niet heel erg moeilijk geweest met Fortuna uit, Sparta uit. Dus als je dan gewoon 15 punten hebt en het spel is nog niet goed. Ja, dan kan dat spel alleen maar beter worden. Maar qua punten kan het niet heel veel beter.
Valentijn, je had het in jouw column over de speelzucht hè, bij clubs. tegenwoordig wordt toch snel naar de portemonnee gegrepen ook. Als je PSV er even bij pakt, hè, die verliezen nu van Twente. Nou, ja, dat is natuurlijk wel een ploeg die over lastige uitwedstrijden gesproken. Maar ja, verdedigend dus heel kwetsbaar. En vorig jaar kwamen ze notabene geloof ik ook met 3-0 achter in Enschede.
Binnen een half uur.
Toen speelden ze 3-3. Dus ze hebben daar niet helemaal te boven, dat defensieve lek.
Nee, maar ja, ligt dat dan aan de spelers of aan de instelling waarmee gestart wordt? En volgens mij lag het eigenlijk meer aan het laatste. Want deze spelers moeten natuurlijk ook tegen Ricky van Wolfswinkel overeind kunnen blijven. Hm. Dus ja, ik denk dat dat meer te maken heeft met de instelling van de spelers. Dat zij ongelooflijk niet erop voorbereid waren. Dat wat ze vorig jaar is overkomen, dat het ze opnieuw zou kunnen overkomen. Want het was heel flegmatiek. Ja, toen kwamen ze natuurlijk al heel snel weer op achterstand. Ja, dan is het moeilijk om de zaak weer terug te draaien. Maar ik denk niet dat de kwaliteit van de spelers is, dat die zo slecht is dat je iedere wedstrijd van SV Twente moet verliezen.
Ja. Maar Obispo, Max, Teese, Ramaljo, die spelers, die hebben natuurlijk ook nu weer in de Champions League tegen Roma, maar misschien ook wel, of tegen Rangers, maar ook wel tegen Monaco, gewoon wel ontzettend veel weggegeven.
Ja, dat is zeker zo. Het staat nog niet, maar heeft dat met de kwaliteit of met de organisatie te maken en de instelling? Ja, ik denk eerder met de organisatie en met de instelling tot dusver dan de kwaliteit. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je met deze verdediging toch iedere wedstrijd een goal tegen krijgt. Dat hoeft toch helemaal niet. Zeker niet als je tegen clubs als Emmen speelt.
Ja.
Wat mij heel erg verbaast in het wisselbeleid van Nistelrooy. Hij stond al zeg maar, op de nominatie om gewisseld te worden, Guus Til. Maar ik vind wel, als een speler dan een goal maakt, vaak geeft dat toch weer extra power, extra geloof. En Til heeft ook in die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal bewezen dat hij dan, als hij helemaal scoort, en dat heeft hij bij Feyenoord ook een aantal keer laten zien, dat hij dan ook meer scoort. Ik had toch even gewacht met die wissel. Maar ja, dat is misschien spijkers op laag water zoeken. Ik denk dat ik Til had laten staan. Maar dat is dan kennelijk ook moeilijk voor een beginnende coach. Als je al spelers hebt klaarstaan om ze toch weer terug te halen naar de bank. Maar ik vond het wel een heel opmerkelijk moment.
Ja, dat vind ik ook. En zeker omdat er ontstaat dan een nieuwe situatie. 2-0 of 2-1. Dan is er gewoon sprake van een hele nieuwe situatie. En Til Dat weten we allemaal. Hoeft niet in een wedstrijd te zitten om te scoren.
Ja.
Vaak zit hij natuurlijk niet in de wedstrijd en weet hij toch zijn doelpuntjes wel mee te pikken. Dat deed hij nu ook, want daarvoor hebben we hem helemaal niet gezien. Dus zou je verwachten, zeker omdat je nog een goal nodig hebt, dat je hem gewoon laat staan. Ja. Het viel mij ook op.
Zou dat ook niet, kijk, door de afwezigheid van de Jong, je hebt ook bijna geen koppers. Ja, en als je dan toch op een gegeven moment alles of niets gaat spelen, laat in ieder geval iemand die nog een beetje kan koppen staan.
Ja.
En dat kan Til wel.
Ja, ze zullen in Eindhoven, het seizoen is nog lang, maar ze zullen vrezen voor een scenario als in vorig seizoen. Dat je uiteindelijk toch weer naast alles gaat grijpen, hoewel dat natuurlijk nog veel te vroeg is.
Ja, die druk komt er natuurlijk wel op als je ook hoort dat eigenlijk PSV wel of Gakpo of Sangaré had moeten verkopen om een sluitende begroting te krijgen. Want dat er nu echt gewoon tientallen miljoenen tekort, dat ze tientallen miljoenen tekort komen.
Ja.
Ja, als je dan nu tweede of zelfs nog slechter derde zou worden. Ja, dat is wel een heel vervelende situatie. Want dat zou betekenen dat je niet eens in aanmerking komt voor de Champions League als je derde wordt. Dit is het laatste seizoen waarschijnlijk dat er niet twee ploegen rechtstreeks de groepsfase ingaan. Ik denk dat dat uiteindelijk wel voor heel veel stress gaat zorgen bij PSV. Ze moeten in feite kampioen worden.
Ja, ja, ja. Wat denk jij van het aan?
Nou ja, en ze waren ongeslagen. Je ziet nu bovenin worden echt niet zoveel punten verspeeld. En als je één keer verliest, dan zak je gewoon van 1 naar 4.
Ja.
Wat Mike zegt, ja, daar komen die Champions League plaatsen komen natuurlijk wel snel op het spel te staan. Dus zij kunnen zich niet te veel veroorloven. Omdat je ziet ook niet dat Ajax en ook in mindere mate Feyenoord, maar AZ dat natuurlijk dat het goed doet.
Ja,
dat
zeker.
Die zomaar overal punten gaan laten liggen dat, in deze competitie. Misschien dat dat later met al die Europese verplichtingen dat vaker zal gebeuren. Maar voorlopig lopen ze allemaal redelijk makkelijk en zonder averij door de Eredivisie.
Ja.
Wat dat betreft wordt 18 september heel erg leuk. Dan krijg je AZ Ajax. Ik moet zeggen, AZ maakt ook al een hele leuke indruk.
Zeker, ja.
Doen het ook erg goed. Dus AZ Ajax wordt dan heel interessant.
Maar zeker.
Diezelfde dag is volgens mij ook PSV Feyenoord. Dus dan wordt er wel wat.
Dat is al een super Sunday zo vroeg in het seizoen. Kunnen we ons mooi op verheugen? Op Saturday? Of spelen ze op Sunday?
Nee, zondag.
Hey, laten we even naar het buitenland gaan. Dus laten we James Last er lekker inknallen. Ja, Jimmy Floyd Hasselbaink. Ja, ik heb daar toch wel. Ik vond dat zo'n machtige spits altijd vroeger. Hoe die ballen er bij Leeds, was het geloof ik, van grote afstand allemaal inramde. Maar Valentijn, hij is opgestapt, hè? Bij Burton Albion.
Oh ja.
Ja. Tegen Oxford United verloren met 2-1. Zijn laatste in League One met 1 punt na 7 duels.
Nou, de kop voor de podcast hebben we.
Ja, nou ja. Had jij dat niet vroeger met die Hasselbaink? Was toch een mooie speler?
Geweldig speler. Hij heeft ook volgens mij niet in de Eredivisie gespeeld voordat hij in Nederlands elftal kwam.
Ja.
Dus dat komt in menig quizvraagje, of in menige quiz komt dit terug. Ja, het was een heel bijzondere speler. Ook een hele aardige jongen. Ja, jammer dat hij daar niet geslaagd is.
Wat zei hij?
Aardige carrière nog gemaakt, hè? Ook nog bij Atletico Madrid, bij Chelsea.
Ja, zeker.
Dus,
nou, en overal makkelijk het net weten te vinden. Hey, en hebben jullie
ooit rechts buiten. Hij heeft hem ooit in de beslissende, tenminste het was niet, maar achteraf wel, de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd voor Japan en Korea. Zette Van Gaal hem rechts buiten, ja. Dat had hij echt nog zijn hele leven nog niet gespeeld, uit tegen Ierland. Nou, dat was uiteindelijk einde verhaal voor en het Nederlands elftal met betrekking tot de 2K en het einde van Verhaal.
Ja, ja, ja. Hey, en hebben jullie die kratentrap gezien bij Wout Weghorst?
Zo.
Er kwam even een supporter het veld opgelopen bij Ankara Gucu Besiktas, 2-3.
Ja, denk je alleen dat de supporters van FC Utrecht gestoord zijn, maar
en het
kan nog gekker.
Nou ja, dat leek ook een beetje op dat, inderdaad, je bedoelt die beker, die halve finale voor de beker toen. Of daar doe je helemaal niet om, dan was natuurlijk ook nog zo'n moment met Esteban, dat er ook zo'n fan het veld op stormde.
Ja, dat was bij Ajax AZ.
Ja.
En toen werd Esteban met de rood naar de kant gestuurd door, ik meen, Bas Nijhuis.
Omdat hij sloeg, reageerde.
Dat was volgens de regels, maar niet heel erg de wedstrijd aangevoeld.
Nee.
En die wedstrijd is toen ook overgespeeld.
Was dat niet supporter Wesley? Of zit ik dat nou in één keer? Ik weet niet hoe ik daar in één keer
kom. Het is Kabouter Wesley.
Oh, het is. Nou, ik...
Hebben we daar ook een vraag
van? Producer Hein zoekt het op of het supporter Wesley was. Dat
denk ik wel.
Maar dan win ik wel de hoofdprijs natuurlijk.
Je hebt ook Kabouter Wesley. Hè?
Ja, oké. Okay. En wat mij ook wel opviel trouwens, want dan komen we zo nog bij Iataren. Dat is misschien het laatste punt dat we even mee kunnen nemen. Dat Vormer buiten de selectie is gehouden. De Champions League selectie van Club Brugge.
Ja, ik kijk dat altijd met heel veel verbazing aan. En daarom vind ik ook zo'n actie van Anthony, Kudus en Alvarez om niet mee te trainen. Ik weet het allemaal wel, dat hoort niet en het gebeurt. Maar op het moment dat de club jou niet meer nodig heeft, dan gooi je zo jou ook aan de kant. Ruud Vormer is voetballer van het jaar geworden in België. Kampioen geweest. Aanvoerder geweest van Club Brugge.
Groot succes gehaald. Ja,
nu willen ze van hem af en dan word je gewoon niet ingeschreven voor de Champions League. Ik denk dat je ook als club wel wat fatsoenlijker met je spelers kunt omgaan. Ja. Zoals spelers af en toe ook wat fatsoenlijker met een club kunnen omgaan.
Zou misschien een leuke speler voor Utrecht zijn, hè? Omdat die zou wel passen in het aankoopbeleid van Zeumeren.
Ja, maar dat kan niet meer. Volgens mij zijn er nog wel wat transfermarkten open.
Nou, maar als ze hem misschien zijn contract laten ontbinden, dan zou hij natuurlijk wel nog gehaald kunnen worden, of ook niet?
Nee, volgens mij niet.
Okay,
want dan zou iedereen nu zijn contract kunnen laten ontbinden.
Ja.
En dan naar een volgende club gaan. Dan kun je ook de transferwindow overboord gooien.
Maar er kwamen Mike toch al veel vragen binnen over Iataren. Hè? Want dat was na onze podcast ook dat nieuws allemaal bekend werd. Ja, moet je zo iemand zeker, ook omdat je geloof ik jeugdspelers niet eens hoeft in te schrijven, hè, voor die Champions League selectie. Had je hem toch niet gewoon een plekje moeten geven daar? Om hem een ruggensteuntje te geven.
Ik denk dat deze boodschap wel duidelijk is. Ik vind het verbazingwekkend. Schreuder heeft het gezegd. Ajax-leiding heeft het ook gezegd. Op het moment dat er iets valt te communiceren, dan wordt er gecommuniceerd. Ja, het lijkt me dat dit toch wel een aardig moment is. Als je hem niet inschrijft voor de Champions League, dat je dan moet gaan communiceren.
Ja.
Want ik denk dat Ajax gewoon afscheid van hem heeft genomen. En dat er in december wordt gezegd tegen Juventus dat die optie niet gelicht wordt, die koopoptie. En dan is het einde Iataren bij Ajax. En dat zou me wel heel erg verbazen. Want dat betekent dat Ajax het in een heel vroeg stadium heeft opgegeven met hem.
Ja, krijg je ook die signalen door, Fountain? Of is dat ook wat je gevoel zegt?
Ja. De signalen die zijn natuurlijk wel duidelijk. Dit is ook zo'n signaal. Want anders zet je hem er wel op voor die Champions League. Want ja, misschien dat hij je dan nog kan helpen op het veld. Maar het is natuurlijk ook goed om hem dan in de schijnwerpers te zetten. En het is natuurlijk, voetballend is hij goed genoeg om met Ajax mee te kunnen. Dus dit is ook voor mij wel een signaal wat Mike zegt. Dat dit aan het einde van december, dat daar een breuk komt tussen die twee.
Of is het gewoon wel zo dat je zegt van, als je nu in die Champions League moet presteren en je hebt inderdaad Kudus achter de hand, je hebt Berghuis achter de hand, je hebt Klaas achter je hand, je hebt die wel het hele voortraject hebben meegemaakt en die ook in topvorm zijn, dat het dan misschien wel gerechtvaardigd is. En dat je zegt van, nou, toon maar eerst aan dat je weer helemaal fit bent en erbij.
Ja, maar je moet het wel aan kunnen en mogen tonen. En ik vraag me af of dat het geval is.
Ja, in ieder geval heel pijnlijk. Overigens nog één ding uit het buitenland dat we mee kunnen nemen. Geraldo Becker. Die staat geloof ik op 5 doelpunten uit 5 wedstrijden. Heb je dat meegekregen?
Ja, ik zag het, ja. Die is on fire, hè, geloof ik.
Is dat?
Ja, die, die speelt bij dat Union Berlin.
Ja.
En die spelen veel op de counter. Nou, hij is razendsnel. Dat hebben we toen ook bij ADO Den Haag gezien. Waar Petrovic hem toen naartoe heeft gehaald. Die wilde hem zelfs uit eigen zak betalen. Uiteindelijk heeft ADO hem dan ook wel gehaald. Maar ja, die doet het uitstekend daar. Dus als Nederland zelf dan nog echt een counterspit zoekt, dan...
Ja, maar had hij niet voor Suriname gespeeld? Of kan je...
Ja, volgens mij wel.
Kan je dan nog voor het Nederlands elftal uitkomen, vroeg ik me af?
Dat weet ik niet.
Nee. Nou, dat moeten we dan nog maar eens uitzoeken. Wat wil jij zeggen, Mike?
Nou ja, Fanta, jij gaat mee naar Liverpool, hè?
Is de bedoeling.
Ja. Nee, dan moet je niet schrikken. Want de kans is heel groot dat je het grote hoofd van je collega tegenkomt in het officiële programmaboekje van Liverpool.
Ik heb heel goed.
Morgen geïnterviewd.
Dat meld je dan zo even weg. Maar daar willen we natuurlijk wel alles van weten. Je wordt door het Liverpool clubblaadje geïnterviewd of wat?
Officieel programmaboekje.
Echt? Ja. Als bekendste Nederlandse voetbaltwitteraar?
Nee, ze had een dubbel dik nummer. Dus ze dachten, moeten we een dubbel dikke verslaggever hebben.
Nee, maar Mike, dat is toch waanzinnig, joh. Hey. Wat een carrière maak jij door, zeg.
Nou, dit is een mooi moment op deze podcast.
Straks word jij nog weggekaapt door Sky of door BBC of zo. Mike Furwee.
My English is not so good.
Nou, je kan dat gewoon natuurlijk met... Nee, dat is wel lastig, hè, met Wikipedia om dat zo op te lossen. We gaan rustig naar een afronding toe. Mike, wil jij nog iets kwijt?
Nee, dat ik heel erg uitkijk naar de komende Europese week. Champions League wedstrijden in de Arena. Ja, zijn altijd fantastisch.
Ja. En Valentijn?
Nou, dat ik pijn in mijn ogen kreeg van de ballenjongens bij Go Ahead Eagles. Die zaten daar in bepaalde carnavalspakken. Een soort... Yeah. Een beren outfit in een verschrikkelijke poepkleur. Dus dat was echt, deed gewoon pijn in je ogen. Dat gun je die jongens niet. Het zal ongetwijfeld over 10 jaar zal het cult zijn om in zo'n verschrikkelijke trainingspak rond te lopen. Maar
ja.
Het leek nergens op.
Okay.
Het is echt heel snel zolang ze die pakken hebben, zal Go Ahead geen punt pakken.
Nou, al dus de laatste boodschap van Valentijn Dries Heren op een mooie Europese week. En tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Oh, goed voor de luisteraar nog even. Vrijdag zijn we uiteraard ook weer te zien, hè?
Ja.
En op de maandag is dat lastig, omdat Valentijn onder andere in Onstensdijk zit. Dus gaat dat volgen. Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.